Nou ja, samen met een helikopter wil je niet vliegen. Samen met een straaljager wil je ook niet vliegen. En dat willen die helikopter- en straaljagerpiloten willen dat ook niet. Dus dat betekent op het moment dat die gebieden gebruikt worden, ja, uiteindelijk trek je als paraglider en als afdeling en als KNVVL aan het kortste eind en gaat Defensie voor. Maar er zijn natuurlijk al heel veel momenten dat die gebieden niet gebruikt worden. En als we in ieder geval dan er wel gebruik van kunnen maken, omdat we daar met elkaar afspraken over maken, dan blijft er nog genoeg over, ook voor hobbymatige vliegers. Of dat nou ballonvaarders, zweefvliegers, paragliders of paramoteurs zijn. We hebben hier gewoon allemaal last van. Dat beseffen we ook breed, zeg maar. Dus ook de andere afdelingen. En proberen we ook zoveel mogelijk, ook in samenwerking met het bondsbestuur, om daar gezamenlijk in op te trekken. Want dit gaat niet alleen de afdeling paraglijden aan.
Beste luisteraar, welkom bij een nieuwe aflevering van Paragliding Vliegpraat. De podcast over paragliden en alles wat daarbij komt kijken. En dat is dus ook, waar mogen we vliegen in Nederland en waar niet? Het luchtruim in ons land is een lappendeken van gecontroleerde zones. CTA, CTR, TMA, TGB, BVLOS, de afkortingen vliegen je om de oren. En we hebben ermee te dealen, ook met de veranderingen. Denk aan autonoom vliegende politie- en medische drones. Laagvlieggebieden van Defensie. Tja, dat beseft ook Mark de Lange zich, de nieuwe voorzitter van de afdeling paragliding. Tijd voor een gesprek. En niet alleen met Mark. Een prachtige oude boerderij in Amerongen. De dijk hier aan de linkerkant, rechts de Nederrijn. Ja, ze wonen wel aan de Lekdijk, maar het is niet de Lek, heb ik me laten vertellen. Oeh, deur open. Zo. Oh, het is lekker warm hier, zeg. Ja. Dit is lekker warm. Dag Mark, hallo.
Hey, goedemorgen.
En Renate aan de overkant.
Hey, hallo, hallo.
Hallo.
Hallo. De vriendin van Mark, Renate van Veldhoven, doet ook aan paragliding. Ze schuift aan bij het gesprek.
Je hebt hier eigenlijk altijd vakantiegevoel.
Een vakantiegevoel, nou dat krijg je hier inderdaad meteen. Maar echt vakantie heb je pas in de lucht, toch?
Ja, als we gaan paragliden. En dat was eerst toen we hebben ons brevet in Oostenrijk gehaald. En toen was het eigenlijk gewoon altijd maar 1 week per jaar. En dit jaar zitten we geloof ik op 6 weken.
6 weken lekker vliegen, ja. Door heel Europa?
Ja, door heel Europa. We gaan in ieder geval naar Friuli. We gaan nog naar de Dolomieten, we gaan nog naar Sul, Oostenrijk. En we gaan in het najaar gaan we naar Mexico. Dat is luxe. Maar ja, we zijn natuurlijk zonder kinderen. Dus daar hebben we geen rekening mee te houden. En het is meer zo van, hé, wat vinden we leuk? Of wat kunnen we nog doen? Of wanneer ontstaat iets?
Super, hoe lang vlieg je al?
Wij zijn in 2000 begonnen in Oostenrijk. En we hebben 4 jaar, denk ik, gedaan over ons brevet. Omdat daar waar we vlogen in Bach, in het Lechtal. Smaldal, waar 's middags hele harde wind op kwam. En dan mochten alleen maar de kreks vliegen. En wij moesten, of we hadden theorie, of we mochten niet vliegen. Dus. En dan ook nog vaak slecht weer. En dat we ook soms gewoon nog maar eens 2-3 vluchtjes in een week hadden gehaald voor de 40 hoogtevluchten. Dus dat was jammer. Maar het was wel een mooie plek om te vliegen.
Een Oostenrijks brevet gehaald.
Ja, wij hebben een SOPI, wij zijn zonder piloten.
En daar hadden we gewoon 800 meter hoogteverschil. Dus dat was, dan had je tenminste echt een vlucht van 10, 12 minuten of zo.
En het leuke was eigenlijk dat mijn eerste hoogtevlucht daar in Oostenrijk was meteen een doellanding.
Maar we vonden het wel leuk, dus we zijn nog een tijdje doorgegaan en vliegen nu nog steeds met heel veel plezier.
Was het trouwens lastig, ben ik wel benieuwd naar, een opleiding niet in je moedertaal?
Nou, Mark en ik, we spreken eigenlijk allebei gewoon heel goed Duits. Het is een soort de tweede taal. En we hadden zelfs later, toen we inderdaad gewoon, was het moeilijk om bijvoorbeeld Goedzorg, als we tegen elkaar spraken en dat er gesproken werd over harnas, dat wij het over Goedzorg hadden. Wij spraken gewoon in Duits, we deden alles in Duits. Dus dat ging heel makkelijk. Maar we hebben ook in de les wel mensen gehad, vader en een zoon, wiens Duits niet zo goed was. En die lagen echt gewoon 10 stappen achter. Gewoon ook met examen en zo. Dus dat merkte je echt. Maar Duits is echt wel ons Duits is goed genoeg om het zo te doen, ja.
En inmiddels ook een KNVVL-brevet?
Nee.
Nee, niet?
Nee, we hebben geen KNVVL-brevet. Nee, wel lid van de KNVVL, maar geen brevet. We hebben nog wel een keer examen gedaan, maar allebei niet geslaagd. Waarschijnlijk omdat het Nederlands was. Omdat het Duits beter was.
Alle leervragen hadden we fout. Dat hadden we nooit gedaan.
Nee, dus dat was echt... Dus we hebben gewoon ons Oostenrijks brevet. En weet je, dat staat gewoon overal ook goed aangeschreven natuurlijk.
In deze seizoensafsluiter van Vliegpraat kijken we vooruit naar 2026. En misschien ook wel verder. Aan Mark vraag ik welke ambities de afdeling paragliding heeft. Wat zijn de uitdagingen en toekomstplannen voor onze sport in Nederland? Voorzitter van de afdeling paragliding, hoe ben je erbij gekomen?
Door de oproep die er op een gegeven moment breed werd uitgezet. Dacht van ja, ik ben zelf al lange tijd lid. Profiteer van de dingen die anderen dus doen voor deze afdeling. Heb zelf bestuurlijke ervaring. Gezien de noodkreet die er was, dacht ik van waarom niet.
En wat is je eerste indruk tot nu toe van het voorzitterschap?
Het valt best mee. Je krijgt zelf wel wat verhalen mee en het is niet altijd even soepel gegaan. Vanwege allerlei soorten fricties, of die nou tussen scholen waren, of die nou met het bestuur waren, of die nou richting de KNVVL waren. We hebben nu de eerste algemene ledenvergadering gehad en ik vond dat het goed liep. Ik heb zelf nog wel een leerpuntje, na de pauze liepen we toch wat uit, terwijl het voor de pauze prima ging. Maar gewoon de sfeer was goed. De betrokkenheid van de mensen was goed. Die fricties waar iedereen altijd het over heeft gehad, ik vond het uitermate meevallen. Het was gewoon prima, prima eerste vergadering. Er moet wel heel wat gebeuren. Dus natuurlijk ook, we zijn nu weer op sterkte. Dus vol goede moed allerlei dingen aan het oppakken. Ja.
Laten we beginnen met wat veel in het nieuws is. Het luchtruim. Altijd een actueel onderwerp en noodzakelijk voor piloten.
Defensie waarvan je denkt, van nou die schieten breed en willen ongeveer heel Nederland als oefengebied hebben. Nou, en dan dienen ze dat uiteindelijk ook nog in de Kamer in en dat wordt dan goedgekeurd. Terwijl je gewoon weet dat ze het personeel en het materieel er nooit voor zullen krijgen om al die gebieden te gaan gebruiken. Dan is nog niet gelijk alles verloren, maar dat betekent wel dat je tot afspraken met elkaar moet komen. Dat er van tevoren een melding is dat het gebied gebruikt gaat worden en dat je buiten die periode gewoon gebruik kan maken van die vlieggebieden. Want anders zijn er gewoon heel veel plekken die hier serieus last van krijgen. En dan hebben we het ook over de drones. Hartstikke mooi. Ook heel erg belangrijk vanwege allerlei redenen. Maar voordat je het weet, omdat die drones voor niemand zichtbaar zijn, komen er allerlei regels die ervoor zorgen dat je niet meer kan vliegen. In plaats van dat we ook kunnen zeggen, nou, misschien moeten we wat doen aan de zichtbaarheid van de drones. Zodat we er wel mee weten om te gaan en gezamenlijk het luchtruim kunnen gaan gebruiken. Dus het is niet allemaal... Ja, er zijn wel wat ontwikkelingen die hier en daar wat zorgen baren. Ja.
Je bent op een interessant moment wat dat betreft voorzitter geworden, denk ik. Voorbeeld, de Achterhoek wordt een laagvlieggebied voor defensie, helikopters. Ik heb ze al wel eens heel laag over het huis gehad. Wat betekent dat nou concreet voor ons als piloot?
Nou ja, samen met een helikopter wil je niet vliegen. Samen met een straaljager wil je ook niet vliegen. En dat willen die helikopter- en straaljagerpiloten willen dat ook niet. Dus dat betekent op het moment dat die gebieden gebruikt worden, ja, uiteindelijk trek je als paraglider en als afdeling en als KNVVL aan het kortste eind en gaat Defensie voor. Maar er zijn natuurlijk al heel veel momenten dat die gebieden niet gebruikt worden. En als we in ieder geval dan er wel gebruik van kunnen maken, omdat we daar met elkaar afspraken over maken, dan blijft er nog genoeg over, ook voor hobbymatige vliegers. Of dat nou ballonvaarders, zweefvliegers, paragliders of paramoteurs zijn. We hebben hier gewoon allemaal last van. Dat beseffen we ook breed, zeg maar. Dus ook de andere afdelingen. En proberen we ook zoveel mogelijk, ook in samenwerking met het bondsbestuur, om daar gezamenlijk in op te trekken. Want dit gaat niet alleen de afdeling paraglijden aan.
Maar concreet, hoe zou dat kunnen gaan? Moet je zometeen Defensie bellen? Kan ik vliegen? Bijvoorbeeld door de week? Is dat nog een optie?
Nou, in die zin, meldingen, dat Defensie meldingen maakt wanneer bepaalde gebieden gebruikt gaan worden. Dat is wel een van de insteken die we bijvoorbeeld ook in de overleggen hebben. Dat zijn ook vanuit de KNVVL, het zijn consultaties, maar er zijn ook overleggen en adviesgroepen waarin deelgenomen wordt. En daar worden dit soort dingen wel naar voren gebracht. Maar ja, voordat dat dan uiteindelijk tot besluiten leidt en ook tot de goede besluiten leidt. Daar gaat wat tijd overheen.
Dat valt nu nog niet te zeggen.
Daar valt nu nog niks over te zeggen. Deze periode is sowieso natuurlijk heel lastig met het vormen van een nieuw kabinet. En wanneer worden dingen dan weer opgepakt? Wanneer worden dingen er nog doorheen gerommeld? Zeg maar. Dus voordat je weet, kunnen dat soort dingen ook gebeuren. Dus kort op de bal zitten wat dat betreft. Als we gewoon nu al weten wat Defensie claimt aan laagvlieggebieden. En we ook weten dat, ook al komt er nog heel veel geld bij Defensie, dat ze nooit in staat zijn om die gebieden, nou ja, met grote regelmaat ook daadwerkelijk te gaan gebruiken. Want daar hebben ze nog het materieel en nog het personeel voor. Weet je ook dat heel veel laagvlieggebieden ook door de week gewoon niet gebruikt gaan worden. In principe zouden ze dan beschikbaar moeten zijn. Dat vinden wij tenminste vanuit de afdeling, vinden een aantal andere afdelingen ook, voor onze sport.
Is enigszins duidelijk wanneer we daar, liefst natuurlijk als paraglider, maar ook namens de KNVVL, meer duidelijkheid over kunnen verwachten?
Nou, dat zal niet eerder dan het eind volgend jaar zijn, is mijn indruk. Niet voor eind 2026 verwacht ik hier meer duidelijkheid over. Gezien ook het feit dat dit allemaal via de Kamer moet gaan lopen. Dus voordat die weer een beetje up and running zijn en daadwerkelijk afspraken gemaakt kunnen worden. Er zijn allerlei consultaties over allerlei dingen die het luchtruim aangaat. Overigens niet alleen defensie. Drones noemde ik net al. Er loopt weer de herziening van de Natura 2000 gebieden. Beïnvloeden van door inderdaad deel te nemen aan consultaties. Het geluid van de verschillende vliegsporten in Nederland te laten horen. Door via de KNVVL ook gewoon als overkoepelende bond met de verschillende partijen in gesprek te zijn. Of dat nu gaat over de Natura 2000 of de Defensie. Dat is natuurlijk essentieel.
Veiligheid moeten we het ook over hebben. Een niet te onderschatten onderdeel van onze sport.
Hoe vaak vragen mensen wel niet hoe veilig is paraglijden eigenlijk? En wat zeg jij dan?
Ze zeggen over het algemeen, als je zegt dat paraglijden, zijn van, oh, dat is een gevaarlijke sport. Terwijl bijvoorbeeld met mountainbiken veel meer dingen misgaan. En veel meer mensen ongelukken en ook gewoon zware ongelukken hebben. Het blijft natuurlijk wel een sport die risico's met zich mee brengt. Ondanks je reservescherm. Gebeuren er af en toe ongelukken. Vaak veroorzaakt door een piloot die niet de juiste dingen doet. Heel soms ook gewoon echt door de omstandigheden dat dingen niet goed gaan. Als je met de benen op de grond blijft, dan is het over het algemeen toch wat veiliger dan bij deze sport. Dus is het omgaan met veiligheid, het bewustzijn van veiligheid, wat je daar zelf aan kan doen, natuurlijk erg belangrijk. Dat is ook een van de speerpunten in ons jaarplan, om daar gewoon echt aanvullende stappen in te maken. En ook vanuit de Veiligheidscommissie. We merken nog dat er eigenlijk onvoldoende sprake is van wat je dan noemt de veiligheidscultuur. Die er niet gericht is als ergens iets misgaat om elkaar af te brengen van wat een waardeloze piloot of slechte instructies of whatever. Maar wat leren we hier nou met z'n allen van? En dat levert allerlei gewoon hele simpele dingen. Renate heeft begin van het jaar haar arm gebroken bij de eerste landing bij een vlucht in Colombia. Op de eerste dag dat we daar vlogen. Misschien toch net even iets voorzichtiger, want iedereen heeft wel een jetlag. Ja, het kan een paar van dat soort dingen, er waren nog wat andere dingen. Ja, dat kan niet alleen Renate van leren, kan niet alleen ik van leren. Dan kunnen anderen kunnen daar ook gewoon van leren. En zo zou je met veiligheid met elkaar moeten omgaan. Dat vergt een veiligheidscultuur, dat iedereen bereid is om ook gewoon incidenten. Ja, en dan niet iedere verzwikte enkel. Bij voetbal wordt ook niet iedere blessure in een veiligheidssysteem neergezet. Dat hoeft niet. Maar de wat zwaardere incidenten, om die gewoon netjes met elkaar te melden, om ervan te leren. Dat is denk ik erg belangrijk. En dan leidt dat mogelijk soms ook hier en daar tot aanpassingen. Weten dat je bijvoorbeeld toch eens in zoveel jaar misschien eens iets aan je carabines moet doen, zoals in afgelopen lift werd beschreven. Weten dat schermen van tegenwoordig toch zich anders gedragen dan de schermen van 10 jaar geleden, en dat soms ook een wat andere handling vraagt. Ja, en daar kun je gewoon op allerlei manieren dan ook gewoon de opleiding weer voor aanpassen. Dat kun je ook communiceren onder de bestaande piloten. Zodat er veel meer van elkaar geleerd kan worden. En daardoor uiteindelijk gewoon deze sport veel veiliger wordt dan nu het geval is. Dus wel een belangrijk aandachtspunt voor 2026. Ik denk dat het veiliger kan dan dat het nu het geval is. En dan niet alleen in de wedstrijdsport, maar afgelopen periode toch ook wat aandachtspunten naar voren kwamen. Maar ook gewoon voor al die hobbymatige vliegers die het gewoon leuk vinden om te vliegen. Ja, en hoe mooi is dat dan als het ook op een veilige manier gebeurt. En we in staat zijn om, ondanks de toenemende drukte met paragliders, als we dat gewoon ook op Europees niveau bekijken, om deze sport toch veilig te houden. Ja.
Hoeveel van die zware ongevallen zijn er eigenlijk onder Nederlandse piloten elk jaar gemiddeld? Valt er iets over te zeggen?
Nee, het is heel erg wisselend. Als je bijvoorbeeld kijkt, ik was net voorzitter en had richting de persoon van communicatie een berichtje gestuurd op de zondag nadat dat wij als bestuur vrijdag waren benoemd. Van joh, hoe zit het nou eigenlijk met woordvoering? En toen werd, en dat was om 3:30 op de zondag, en om 4:00 werd ik gebeld. Er was een dodelijk ongeval. Het bleek niet echt een ongeval te zijn. Het was iemand die medische problemen had, dus die al in de lucht overleden was door iets wat waarschijnlijk een hartaanval of zoiets was geweest. Maar ja, er is ook gewoon dit jaar zijn er dus gewoon mensen omgekomen. Terwijl andere jaren dat helemaal niet het geval is geweest onder de Nederlandse piloten. Dus daar zitten er ook verschillen in. Maar vaak, dat zijn natuurlijk wel de hele ernstige dingen. Maar de situaties waarbij iemand een arm breekt of een been breekt. Ja, daar, omdat dat gewoon ook lang niet altijd gemeld wordt. Dan hebben we daar gewoon onvoldoende zicht op. Als we gewoon kijken hoeveel meldingen staan in ons veiligheidsmeldingensysteem, dan is dat zeer beperkt. En dan weten we gewoon van elkaar dat het vaker gebeurt. Nou, daar moeten we gewoon een slag in maken. Als piloten onderling, ook in samenwerking met de verenigingen en de scholen. En daar zitten gewoon verschillen in. De ene schoolvereniging is daar wat actiever mee bezig dan de andere. Voor een deel, als je weinig weldiging hebt, heb je ook weinig wat je ervan kan leren natuurlijk. Dus daar zit ook een soort van wisselwerking zit daarin. Als je het als piloot zelf moet invullen, is het een vrij ingewikkeld systeem. Dus een paar, nou zeg maar 5 basisvragen zou ook al helpen om als piloot de bereidheid te hebben om als er een keer wat gebeurt, om dat in te vullen. Überhaupt piloten erop wijzen dat ze ook gewoon zelf dit soort meldingen doen. Ik denk dat we echt nog wel een paar slagen met elkaar kunnen maken. Ja.
Meteo, het weer. Altijd goed om te bespreken. Ik vlieg op verschillende plekken in Nederland en ik hoorde menig piloot zeggen dat we, zeker in het voorjaar 2025, best pittige vliegmomenten hebben gekend. Bokkiger dan anders, hoorde ik. Herkenbaar?
Nou, ik zelf vlieg niet zoveel in Nederland, maar ik hoor het inderdaad ook gewoon. Ook als je kijkt naar het aantal vliegbare dagen wat er in het verleden was, en dan praat ik dus echt over 10 jaar versus nu. Dan werd er echt veel meer gevlogen dan nu. En dat komt door regen, dat komt door te veel wind. Ook in de Alpen zijn de omstandigheden anders dan 10 jaar geleden. Veel vaker noordenwind dan dat het in het verleden het geval was. Dus ook daar zitten veranderingen in het weer. Nou, en dat heb je hier in Nederland ook. Gewoon meer turbulentie dan in het verleden. Vaker de wind uit een andere richting dan die voor vele plekken vliegbaar is. Vaker zeg maar natte omstandigheden. Dus dat helpt niet om deze hobby in deze omgeving uit te voeren. En als je dan ook nog eens een keer de ontwikkeling in het luchtruim bekijkt, dan worden we daar ook niet altijd even vrolijk van als afdelingen.
Tot slot de afdeling paragliding van de KNVVL. Onze afdeling. Hoe gaat het daarmee?
Wij zijn een vrij grote afdeling in het totaal van afdelingen die er zijn. Want uit mijn hoofd zeg ik 23 of zo. Niet alles vliegt. Er zit bijvoorbeeld ook vlieghistorie en zo zitten daar bij. Maar met de bijna 2000 leden die we hebben, behoren we tot de grotere afdelingen. En het is belangrijk om daar nog wel wat stappen in te maken, zowel voor de afdeling zelf als ook voor de KNVVL. Want al jarenlang in totaal gezien daalt het aantal leden. Wij hadden vorig jaar 2000 leden, dat was zeg maar het meeste wat we tot nu toe hebben gedaan. We hebben dit jaar ook een lichte daling, waarbij ik een stijging had verwacht. Dus juist ook omdat we 30, 40 leden van de Nederlandse Vereniging van Vrije Vliegers erbij hebben gekregen. Had ik toch verwacht, we komen wat hoger boven de 2000 uit. Plus dan ook nog eens een keer zien dat de sport eigenlijk groeit. Hè. We zien steeds meer plekken, vooral ook aan het strand, steeds meer vliegers. Ja, dan hoop je toch ook dat het aantal leden groeit. En dat is voor ons belangrijk, maar dat is ook voor de hele KNVVL belangrijk. Omdat daar los van de contributies ook subsidies en dergelijke van afhangen. Dus het werkt dubbel door, zeg maar. En daar moeten we echt stappen in maken. Om daarin gezamenlijk met de KNVVL, maar ook binnen de afdeling, om dat tij te keren. En daar zit dan ook nog eens weer bij dat we vrij veel vliegers hebben in de categorie 50 tot 60 jaar. Dus dat is toch een vrij hoge leeftijd. En we zouden toch graag zien dat we aan de onderkant wat extra groei krijgen en we dat ook weten te bestendigen, dat die gewoon netjes blijven doorvliegen, ook als ze 30 worden en ook als ze 40 worden. Ja, en dat je dan uiteindelijk in de categorie 50 tot 60 terecht komt, prima weer. Maar daar zijn we wel, moeten we daar een slagen maken. Ik vind ook de verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke vliegers, als we kijken in Duitsland, ligt die verhouding echt anders. Ja, ook daar heb je meer mannelijke als vrouwelijke vliegers. Maar in Nederland is het gewoon echt in verhouding echt minimaal. Ik denk 10-15%, zeg maar. Terwijl het in Duitsland 30-40% ergens die orde van grootte ligt. Dus dat levert ook kansen op, zeg ik. Probeer daar wat aan te doen. Probeer daar gericht maatregelen op te zetten. Probeer gericht met de soorten daar maatregelen op te zetten. Het heeft wel zijn aandacht nodig.
Hoe gaan we dat bewerkstelligen?
Richting die doelgroep toch specifieke actie ondernemen. En in eerste instantie denk ik toch ook richting de soorters, om te kijken of we daar slagen kunnen maken. Bijvoorbeeld door de verzekeringen. Aansprakelijkheidsverzekering, niet onbelangrijk. Als je zelf wat aandoet, dat is tot daar aan toe. Maar als je iemand anders schade berokkent, en zeker als het om lichamelijke en langdurige schade gaat, dan kan dat best in de papieren lopen. En als je niet daarvoor verzekerd bent, dan kom je in de schulden terecht. Want dat zijn vaak toch forse bedragen waar je over praat. Dan kun je maar beter verzekerd zijn. Nou, dat kan via de KNVVL geregeld worden. Stelt dan ook wel weer een aantal eisen aan de piloten daarin. Maar daar zie ik wel mogelijkheden om stappen met elkaar te maken. Daar zijn we uiteraard ook met de SOR-commissie over in gesprek. We hebben Roland van der Klauw, die verantwoordelijk is voor communicatie. Waar we echt bezig zijn om samen met een aantal mensen tot een communicatie- en marketingplan voor 2026 te komen. En daar zullen hopelijk nog wel wat meer maatregelen uit naar voren komen om toch tot ledengroei te bewerkstelligen.
Hoe komt het, denk je, dat er relatief weinig jonge piloten zijn?
Je kan er wel een aantal dingen bij voorstellen. Je begint als je nog vrijgezel bent. En dan krijg je, even uitgaande van mannen, een vriendin of een vriend die deze hobby niet beoefent. Ja, ga je dan samen op vakantie en gaat de ene de hele tijd vliegen en de ander wat anders doen? Of ga je alleen op vakantie en hoe lang vind je dat ook gezamenlijk nog leuk? Komen de kinderen? Weer een andere situatie, want dan wordt er ook al nog vaak gezegd van veiligheid voor mijn kinderen. doe ik het dan toch maar niet. Kosten, het is ook niet een hele goedkope hobby. Ja, als je als soorten gewoon voor een paar honderd euro een scherpje koopt nadat je hebt geparkeerd en dus best wel redelijk makkelijk zo'n ding onder controle kan krijgen en je gaat gewoon aan de kust soren, dan is het best goedkoop. Maar als je een opleiding gaat doen, als je trips in het buitenland gaat doen, als je zo'n paragliding scherm nieuw koopt, brengt toch ook wel behoorlijk wat kosten met zich mee die lang niet iedere jongere vlieger zich kan veroorloven.
Welke instelling verwacht je van piloten?
Maak anderen ook enthousiast voor deze hobby. En wees een beetje soepel als je toch je eigen scherm na 4 jaar verkoopt in de prijsstelling. Zodat zoek dan een jongere piloot, verkoop het daaruit en wees een beetje schappelijk in de prijs.
Hey, en die paragliders die niet lid zijn van de KNVVL, zijn die überhaupt ergens lid?
Ze kunnen ergens in het buitenland lid zijn, maar je hebt ook een hele groep paragliders, bijvoorbeeld soorders, die helemaal niet lid zijn van alles en nog wat. Wettelijk hoef je dat ook gewoon niet te zijn. Een aansprakelijkheidsverzekering is toch wel handig als je die hebt. En dan worden er wel eisen gesteld, over het algemeen ook als je dat zelf gaat regelen. Als je niet verzekerd bent en je veroorzaakt een ongeluk waar een ander last van heeft. Ja, dan kan dat redelijk in de papieren lopen natuurlijk.
Dus jij als voorzitter vindt daar wel wat van?
Nou ja, ik zou mensen adviseren om dat in ieder geval te regelen. Of je dat nou via de KNVVL doet, wat natuurlijk onze voorkeur heeft. En dus ook voor soren iets van een buffet zou kunnen halen. Die mogelijkheid hebben we overigens op dit moment in Nederland niet. Je moet gewoon buffet 2 halen, dus dat is 40 hoogtevluchten. En je kunt je afvragen of een soort nou 40 hoogtevluchten gehaald moet hebben. Maar er zijn wel andere dingen die je wel kan leren, ook gewoon in een opleiding, die zeker ook aan de kust wel relevant zijn. Bijvoorbeeld met de voorrangsregeling, bijvoorbeeld waar de banden zijn waar een reguliere paraglider of een paracarter vliegt. Daar zitten dan weer verschillen in de beweging en dergelijke. Het niet mogen starten op de duinen en niet landen in de duinen. Ook kennis van dat soort regels is natuurlijk wel relevant. En dat leer je wel als je een opleiding volgt. Alleen daar hebben we op dit moment nog niks voor. We zijn nu met de SOR-commissie ook aan het kijken van wat voor dingen kunnen we daarin doen. Want het is sowieso wel een groeiende groep mensen. En dus zit daar ook gewoon potentie in om ook gewoon die weer te binden aan de KNVVL.
En hoe staat het daarmee?
In de kinderschoenen nog. De eerste gesprekken zijn wel geweest. Maar dat duurt even voordat we goed in kaart hebben van wat zouden we eigenlijk allemaal kunnen en moeten doen. En ook daar dan weer de juiste stap in te zetten met elkaar. Maar ik verwacht wel van volgend jaar dat we daarin de nodige dingen gaan doen. Ja.
Wil je er iets meer over zeggen?
Nog niet heel veel, want dat moeten we gewoon samen afstemmen met de SOR-commissie zelf. Maar de intentie is wel om gewoon richting die doelgroep, de soorders, een aantal dingen op te gaan pakken. Enerzijds in de communicatie van laten weten hoe het hoort. En anderzijds kijken of we rondom verzekeringen, opleidingen ervoor kunnen zorgen dat mensen in ieder geval weten hoe ze zich moeten gedragen. Maar dan ook als ze een opleiding hebben gevolgd, dat ze ook verzekerd kunnen zijn via de KNVVL. Dus het scherm wat je gebruikt, of dat nou een paracaïd of een reguliere scherm is, dat maakt niet zoveel uit. Los van dat je met die paracaïds tegenwoordig wel met hele hoge windsnelheden nog steeds kan vliegen. We hadden de laatste meeting en Max Morien was er ook. Ja, die had nog even gevlogen. 60 kilometer per uur was de wind. Dan zie je mij niet starten, zeg maar. Maar ja, sowieso vergt het wel enige ground handling techniek. Maar die schermen kunnen dat dus ook gewoon aan dergelijke snelheden. En je krijgt dus ook wisselingen van snelheden. Het ene scherm gaat vele malen sneller dan het andere. Het maakt het allemaal wel wat complexer.
Moet over nagedacht worden.
Daar moet over nagedacht worden. Maar het is ook wel allemaal helemaal heel erg lastig van als we gewoon kijken naar de regels die er zijn. Dan mogen we overal aan de kust starten en landen, tenzij er op gemeentelijk niveau nog specifieke geboden zijn of verboden zijn. En hoe je dat dan precies, zeg maar, met elkaar gaat regelen. Dat vergt toch nog wel even wat dingen gezamenlijk nader uitzoeken. Ja.
Dan weer even terug waarom we eigenlijk paragliden.
Ja, weet je, het gewoon het even mijn mond moeten houden in de lucht. Concentratie. En gewoon de verschillende de tekeningen op de grond. Daar word ik altijd helemaal blij van. Ik wil eigenlijk meer gaan fotograferen, gewoon tijdens het vliegen, om gewoon de structuur van de grond vast te gaan leggen. Dat is iets wat ik eigenlijk meer wil gaan doen in de toekomst. Dus echt het en dan vooral ook, weet je, als er gewassen staan, als er een stuk gemaaid is, verscheidenheid aan kleuren, of dat je over een mooi herfstbos kan vliegen. Dus dat wil ik eigenlijk wat meer vast gaan leggen.
Wat voor een piloot is de voorzitter eigenlijk?
Op zich een rustige piloot. Vermijd ook door wat eigen ervaringen al te spannende dingen. Laat ik het zo formuleren. Maar ik hou er wel van.
Welke ervaringen?
Ik hou er wel van om zeg maar over land te vliegen. Ik hou er niet van om dat ergens in een klasje te leren. Dat past niet heel erg bij mij. Dus vooral in de praktijk doen. In de praktijk heel veel buitenlandingen maken. Want dan weet je dat, ook al haal je de overkant niet, dat je toch gewoon op heel veel plekken nog kan landen. Bijvoorbeeld dat soort dingen. En de ervaringen. Ik heb een keer is iemand anders in mijn scherm gevlogen. Op een plek waar het heel erg druk was. Dus ik vermijd heel erg drukte. Naar aanleiding van die ervaring, uiteindelijk gebeurde er niks, los van dat het heel erg spannend was. En mijn scherm klapte gewoon om zijn benen helemaal heen. En het heeft denk ik zo'n 5 seconden geduurd. Voordat het weer vanzelf openklapte en ik gewoon weer verder kon vliegen. Ik had er nog aan gedacht, moet ik naar het noodscherm gooien? Maar ja, dat, ik denk, dat gooi ik bij die ander erin. Dus dat heeft ook geen zin. Maar goed, dat zijn wel de momenten waarbij je ook gewoon weet, omdat één zo'n scherm niet geschikt is om 2 mensen aan te houden, dat het kan gaan roteren. En veelal met toch stevige gevolgen voor piloten waarmee dat gebeurt. Dat kende ik ook. Gewoon wel van stukken die ik daarover had gelezen. En ik heb een keer met een stijlspiraal gehad, maar dat was in de SIF, dat mijn scherm lokte. En ik had geen idee wat ik moest doen om dat er weer uit te krijgen. Ik probeerde wat dingen, dat hielp niet. En toen heb ik uiteindelijk door datgene wat ik deed van boven in mijn scherm gekeken. Toen ben ik naar beneden gevallen uiteraard door de zwaartekracht. Net voor mijn scherm langs, in plaats van dus niet erin. En net tussen de lijntjes door. Toen klapte hij weer om en toen vloog hij weer. Mark, bereid je voor om op waterlanding. Dat ging allemaal prima, vlak boven het water, netjes het harnas uit. Maar goed, dat zijn wel ervaringen waardoor je denkt van, ik mijd een aantal zaken en ben daar gewoon voorzichtig in. Ik was sowieso qua vliegen altijd al wat voorzichtiger dan Renate dat in het begin was. Tegenwoordig is Renate ook al voorzichtig geworden. Veilig weer aan de grond komen is toch ook wel belangrijk.
Ja, sorry, ik zit nog even dit te visualiseren.
Ja, als ik het vertel, visualiseer ik het ook. Dan zie ik het nog steeds voorkomen. Ik had ook zeker bij die SIF viel dat wel mee. Maar bij dat iemand in mijn scherm vloog, toen zijn we bewust, dat was op een zaterdag, wel weer gaan vliegen. Terwijl het eigenlijk voor ons een overgangsdag was naar een volgende vakantie. Maar heel bewust wel weer gaan vliegen. Nou, ik stond gewoon volledig te shaken op de start. En toen gevlogen in de lucht ging prima. En ik was geland en ik stond weer volledig te shaken. Dus, en daar heb ik echt wel langere tijd echt ook gewoon 's nachts slecht van geslapen. Ja.
Dus hij heeft redelijk staan te vloeken, maar dat was dus niet tegen mij. Toen heb ik gezegd van, wat voor een scherm had die gast? Ik zeg, want dan gaan we daar even naartoe. Eventjes vragen hoe of wat. Nou, Mark had gezegd wie het was. Dus ik rondlopen. Ik zeg tegen Mark, volgens mij heb ik de persoon gevonden die bij jou naar binnen is, die jouw scherm in is gevlogen. Dus we zijn er met z'n tweeën naartoe gegaan. Er was een Fransman die uiteraard geen Engels sprak, maar wel een vriend bij zich had die alles in het Engels vertaalde voor ons. En nou ja, hij vond het heel gewoon wat er gebeurd was. Want ach ja, Mark had uit moeten kijken. Nou, hij vloog boven Mark. Dus hij, ja, Mark hoeft niet de hele tijd naar boven te kijken. Dus hij vloog bij Mark in het scherm. En toen heeft Mark nog wat lopen vloeken. Maar we hoorden wel dat die vriend dat niet in het Frans vertaalde aan die persoon. Dus dat was eigenlijk wel heel erg typisch. Maar dat je wel zoiets hebt zo van, hey, wat gebeurt er? En je, ja, dat je er toch eventjes over gaat praten van... misschien moet je volgende keer toch even andere manoeuvre maken of opletten wat er onder je gebeurt. En ja, dus Mark heeft daar inderdaad gewoon wel nog een tijd 's nachts last van gehad, omdat het toch wel een ja, aangrijpend iets is dat er iemand gewoon maar zo in je scherm kan vliegen.
En jij?
Nee, ik niet. Ik heb heel goed geslapen.
Renate, wat voor een piloot ben jij?
Ik ben een stuk rustiger geworden. Mark zegt altijd dat in mijn opleiding ging alles te gemakkelijk. Ik heb denk ik in van die 40 hoogte of van de 40 hoogtevlucht die ik heb gemaakt, misschien maar één keer een foute start gehad. Dus eigenlijk alles ging te gemakkelijk. En daarna kwam ik mezelf tegen tijdens het vrijvliegen, waardoor ik echt wel gewoon of in een boom hing. Of ja, dus echt wel hele typische dingen meegemaakt heb.
Wil je daar wat over delen, los van deze boomlanding?
Jazeker. Gewoon met een nieuw scherm in Rio ergens starten en gewoon over een berg heen gezet worden en in het oerwoud terechtkomen. Zulke soort dingen.
En daar in een boom geland?
En daar in een boom geland, met alle hebben en houden en paspoorten en zo erin. En dan via het oerwoud weer terug zien te komen naar de bewoonde wereld. Dus dat zijn zulke soort dingen.
Kon je je scherm dan uit de boom halen daar?
Nee, is later door twee lokalen. Die zijn weer het oerwoud ingegaan met de motor om het scherm eruit te halen. Dus die heb ik even een mooie kersttip gegeven.
Maar je hebt jezelf niet bezeerd?
Ja, ik had gekneusde ribben omdat ik uit de boom viel. Ik gleed uit de boom het laatste stuk. Maar ja, ach, maakt niet zo heel veel uit. Daardoor kon ik even niet vliegen, maar later in de week wel weer gewoon gevlogen.
En verbaas je erover wat er gebeurde? Want je zegt, nou, tijdens de opleiding ging eigenlijk alles heel gemakkelijk, heel goed.
Ja, inderdaad, verbazing. Want het overkomt je toch wel en dat wil je eigenlijk niet. Dus, maar dat, ja. En daar heb ik nu wel van geleerd. Dus ik merk dat ik nu wel gewoon een andersdenkende vlieger ben. In de zin van, oh, ik kan het wel, dat gaat wel of zo. Dus toch eerder nadenken over, waar zijn landingsvelden? Of waar, als ik nu moet uitwijken, wat moet ik doen? Of zo soort dingen, ja.
Heb je nog een tip voor de luisteraar?
Vooral het vliegen in andere landen. Gewoon waardoor je dus ook gewoon echt... We zijn ook al in Colombia geweest. Nou ja, we zijn in Brazilië en Rio geweest. Waardoor het vliegen gewoon nog meer een andere dimensie geeft aan... In het land zelf, weet je. Gewoon in een echt ander land. Waardoor je gewoon ook cultuur kan snuiven. En dat in combinatie met paragliden is eigenlijk heel erg leuk.
Ja, het is gewoon een hobby die ontzettend veel plezier oplevert. Het vrije gevoel wat je hebt met het vliegen. Ik kan iedereen aanraden om dit te gaan doen.
Heb je nog een tip?
Ken je eigen grenzen. Als ik naar mezelf kijk, dan zeg ik, ik blijf altijd een beginnende piloot. Omdat ik al meer dan 300 vluchten heb gemaakt. Maar in verhouding doe je het toch niet heel vaak.
Tot zover deze aflevering van Paragliding Vliegpraat met Mark de Lange en Renate van Veldhoven. Hopelijk heb je er met plezier naar geluisterd. Vertel je vrienden en andere piloten over Paragliding Vliegpraat en abonneer je vooral op de podcast, dan krijg je de volgende Vliegpraat zo in je bakje. Een vrijwillige bijdrage doen om mijn werk voor Vliegpraat te sponsoren kan eenvoudig via petjeaf.com/paragliding-vliegpraat. Super als je dat wil doen. Vliegpraat gaat aan de slag met nieuwe onderwerpen voor seizoen 6 alweer. Heb je een goed verhaal of een leuk idee? Laat mij dat vooral weten. Stuur even een mailtje naar haro@hebmp.nl. Ik wens je mooie vluchten en tot de volgende!